Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Marchand uit Groningen voorgaat. Volgende week zondag 13 oktober hoopt dominee Van der Top uit Wedde voor te gaan. Organist vanmorgen is Stoffer Holtjer. Tijdens de dienst is er kindernevendienst waar alle kinderen welkom zijn. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de familie K. Slachter, Schoolstraat 139 en mevrouw A.G. Sander Houwen, Weenestraat 160, heeft de afgelopen week de bloemengroet ontvangen. Na de dienst is er koffiedrinken bij de kerk. We kunnen helaas geen duidelijke informatie geven over de bereikbaarheid van de kerk de komende weken. En mocht het dus niet mogelijk zijn om bij de kerk te parkeren, dan kunt u parkeren op het Marktplein en aan de Schoolstraat. De eerste collecte is voor de diaconie en is een speciale doelcollecte voor kerk en Israël. De tweede en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het instand houden van de gemeente. De collecte van harte aanbevolen en vergeet u de zendingsbussen niet. Het intochtslied is gezang 278 en we wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is gemeente vandaag een bijzondere zondag. De zondag van Kerk in Israël.
Hij is niet aan het doen.
Hij is
een knopje te maken. Of zit er allemaal bij je? En moet dat micro staan?
Even kijken.
Nou, ik wil even volkomen
om te helpen.
Als het goed is, moet hij het nu doen. Ja? Nou, weet u, die batterij is eigenlijk een prachtig beeld van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest niet in ons is, dan kunnen we niet spreken en preken. Maar als de batterij van de Geest is aangesloten, dan vinden we ook woorden van genade. Wat ik u wilde zeggen, dat is eigenlijk dit. Het is vandaag een heel bijzondere zondag, de zondag van Kerk en Israël. Daar wordt voor gecollecteerd. Maar in deze dagen herdenkt Israël het Jodendom, de grote feesten, Loofhuttenfeest. Komende dinsdag, woensdag is het grote verzoendag. Tegelijkertijd zullen ze ook terugdenken aan 7 oktober vorig jaar, hè, de verschrikkelijke aanval van Hamas op de kibbutzim net buiten de Gazastrook en daarna alles wat er achteraan kwam aan pogingen om Hamas uit te schakelen, de ontzettende ellende en dood en verderf in Gaza en nu in Libanon. En wij denken daaraan omdat er nog steeds volkeren en landen zijn die pogen om Israël te vernietigen. Zoals we dat gezien hebben in de Tweede Wereldoorlog. En aan de andere kant, wat een dood en ellende dat ook verspreidt onder de Palestijnen. Ik zal er in de preek niet bij stilstaan, maar wel in de voorbeden en in de liederen zult u ook bepaalde dingen herkennen. We gaan nu eerst met elkaar zingen van Psalm 25, het tweede en het derde vers. Daarna lezen we de wet die God op Horeb aan Israël gaf, de 10 geboden. En dan zingen we Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Psalm 25, 2 en 3 en na de wetslezing 6 en 7. hoort het gebod van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laat ons bidden. We danken u, Heere, dat u ons vanmorgen hier in uw huis brengt. Al eeuwenlang komt hier uw gemeente samen. Al eeuwenlang klinkt hier de lofzang en de verkondiging van het evangelie. We zijn door de stralende morgen, koud, fris, maar ook helder en vol zon hier naartoe gekomen. De bomen beginnen te kleuren. En we danken u voor deze prachtige dagen. En tegelijk, vandaag weten we ons onopgeefbaar verbonden met Israël. Het volk dat ons, het Oude Testament, maar ook het evangelie door middel van de apostelen gebracht heeft. Het volk dat door u is uitverkoren, maar dat ook keer op keer door de volkeren gepoogd wordt om het te vernietigen. Dat gebeurde al in Egypte door de farao toen Mozes hen verloste uit de slavernij. Dat gebeurde door Babel, door Assyrië, door de Perzen, door de Romeinen, door de nazi's in Duitsland, Tweede Wereldoorlog, keer op keer. Maar u bent uw volk trouw gebleven, maar ook in deze dagen, nu opnieuw zoveel krachten zich richten tegen Israël. Wij weten soms niet wat we zeggen en bidden moeten. Wilt u uw volk bewaren, maar we denken ook aan alle ellende die de bewoners van Gaza en Libanon overkomen. En wij smeken u, Heere, geef vrede in onze dagen. Wij smeken u, geef gerechtigheid. Wij smeken u, geef leven voor Jeruzalem, voor Joden en Palestijnen en Arabieren. Maar wilt u tegelijk de haat beteugelen? En als we het daarover hebben, dan wijzen we niet alleen maar naar anderen, want we hebben naar uw geboden gehoord. En in die geboden horen we dat u ons leert om de ander lief te hebben. Maar hoe vaak ontdekken we niet dat wij geneigd zijn om onze naaste te haten. Dat kan al heel vroeg beginnen met pestgedrag op school of op de werkvloer. En dan is het onvoorstelbaar wat wij mensen elkaar aan kunnen doen, met woorden, met daden. O God, wij belijden u ons boze hart. En wij bidden u, neem dat stenen hart weg en geef er het hart voor in de plaats van Jezus Christus, uw Zoon, die de wereld lief had, zo lief, dat hij zijn leven heeft gegeven en een ieder die in hem gelooft, zal eeuwig leven. Wilt u vanmorgen zo bij ons zijn, met uw geest? Want we hebben het gezien, de geest is net als de batterij. Als de batterij leeg is en als de geest niet spreekt, dan zijn we niet verstaanbaar. Dan roepen we wel allerlei dingen, maar niemand hoort ons. Maar als de geest erbij is, ja, dan wordt het geluid van het evangelie versterkt. Dan komt het bij ons binnen. En dan zal het ons raken. O Jezus Christus, ontferm u over ons. Ontferm u over uw volk Israël. Ontferm u over Palestijnen en Arabieren. Hoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. We gaan nu als inleiding op de schriftlezing met elkaar zingen Psalm 25, het 8e vers. En leest u dat goed, dan begrijpt u ook wat dat met die schriftlezing te maken heeft. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Markus 4. Beginnen we te lezen bij vers 35 en lezen we door tot 5 vers 20. Daar geneest Jezus een man die bezeten is van onreine geesten. De kindernevendienst. Ha, dat vergat ik bijna. De kinderen gaan naar de kindernevendienst en jullie komen straks weer terug. Jezus geneest een bezetene, een man die zegt dat hij legio heet, want een legioen van onreine geesten heeft bezit van hem genomen. En met het oog daarop liet ik eigenlijk vers 8 zingen. Hè? 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn onrustig hart. Nou, daar heeft die man last van. Markus 4, vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het schip volliep. En Jezus lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En ze wekte hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Jezus zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees. En zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En ze kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen Jezus uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf, dus hij woonde in een graf. En niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want Jezus had tegen hem gezegd: onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen, en alle demonen smeekten hem: stuur ons naar die varkens, opdat we daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen ze in de varkens en de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000 en ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En zij die het gezien hadden vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was en ook over de varkens. En ze begonnen Jezus te smeken om uit hun gebied weg te gaan. En toen Jezus in het schip ging, smeekte de man die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg. Hij begon in het gebied van de Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Het woord van God, zalig wie het woord hoort en het bewaart. Halleluja. Tekst voor de preek is dit gedeelte over Jezus die de bezetenen ontmoet. En we schrijven als thema boven de preek: Zoon van God en duivelskind. Ja, want dat is die man, hè? Bezeten door boze geesten, door de duivel. We gaan nu eerst daarvan zingen. Lied 245, waar God de Heer zijn schreden zet. Daar wordt een mens van dwang gered. Ik denk dat wij allemaal hier in de kerk zitten omdat we ten diepste graag met Jezus mee willen gaan. Daar ga ik vanuit, dat wilt u, dat wil ik. Daarom ga je toch naar de kerk, we willen met Jezus meegaan. Maar als ik u nou vraag, maar wat gebeurt er nou als u met Jezus meegaat? Ja, zult u zeggen, als je met Jezus meegaat, dat is de beste keuze dus. Dan mag je aannemen dat het altijd met je voor de wind gaat. Dat je dan het geluk vindt. Dat je het dan altijd goed hebt. Nou, daar hebt u ten diepste gelijk in. Alleen, dat is niet onmiddellijk zichtbaar. Want kijk naar de discipelen. Zij gaan met Jezus mee. Eerst in het schip. En wat gebeurt er dan? Dan begint het te stormen. En de golven slaan in het schip. Het schip loopt vol. En ze denken, dit water, hier vinden we ons graf. Ze maken Jezus wakker, want die slaapt op het achterschip. Want echt, gemeente, als het stormt in je leven, dan moet je bij Jezus zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat er één gezegd heeft, waren we maar niet met hem meegegaan, dan zaten we nu niet in de storm. Zoals er Israëlieten waren in de woestijn die zeiden, waren we maar in Egypte gebleven. Dan was al die ellende in de woestijn ons niet overkomen. Nee, als je met Jezus meegaat, gaat het niet gelijk voor de wind. Sterker nog, dan zou je juist wel eens in de storm terecht kunnen komen. Alleen, dit is het wonderlijke. Jezus slaapt. Waarom? De discipelen zeggen, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Ze denken, het is vast onverschilligheid, het kan hem niks schelen of wij vergaan. Misschien denkt u dat ook wel eens van Jezus. Maar daarom slaapt hij niet. Jezus slaapt niet uit onverschilligheid. Hij slaapt omdat hij machtiger is dan de golven en de wind. Hij slaapt omdat hij gerust is. Als klein jochie kon ik nooit slapen als het stormde. Dan hoorde ik de wind onder de dakpannen rammelen. Eigenlijk heb ik dat nog steeds een beetje. Als het stormt, dan slaap ik altijd onrustig. Maar Jezus slaapt gerust. Want hij weet, hij is machtiger dan de wind. Ik ben dat niet, maar hij wel. Ze maken hem wakker, hij staat op, hij zegt, zwijg, wees stil. Twee woorden. De golven gaan liggen, de wind gaat liggen en staat er dan. En er komt een grote stilte. Hè, zegt u, dat hebben we gehad. En dan komen ze aan land. En ze hebben nauwelijks voet aan wal gezet. En misschien hebben ze elkaar aangekeken en gezegd, hè, nou zijn we weer veilig. En dan zien ze hoe plotseling vanaf een begraafplaats die daar aan de oever ligt, een man schreeuwend naar hem toe komt rennen. Het is een man met een onreine geest. Lucas vertelt dat hij naakt is. Probeer je even voor te stellen hoe dat eruit gezien moet hebben. Zo'n naakte man, schreeuwend, enorm gewelddadig, want je leest dat de bevolking heeft geprobeerd om die man onder de duim te krijgen. Ze hebben hem vastgebonden, lukte niet. Ze hebben hem geboeid met ijzeren ketenen, die trok hij los. Hij is oersterk, ze kunnen hem niet aan. En die man die heeft zich teruggetrokken. Onder de mensen kan die niet wonen, wil die niet wonen, mag die niet wonen. Hij woont tussen de doden. tussen de schedels en de botten. En 's nachts kan hij niet slapen, dan loopt hij over de bergen en dan schreeuwt hij. Schreeuwt hij. En als de mensen in hun huizen liggen te slapen, dan horen ze in de verte hoe die schreeuwt. Want 1000 zorgen, 1000 doden kwellen zijn angstvallig hart. Hè? Psalm 25 wat we zongen. Dat is wat met die man gebeurt. Dus ze hebben net de ene schrik gehad. En dan komt de volgende. Waar begint een mens toch aan als die met Jezus meegaat? Ja, dan kan je zomaar in de storm terechtkomen, maar Jezus beheerst de storm. Of je kan zomaar terechtkomen bij zo'n man in wiens ziel het stormt. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Eerst de storm op zee en dan de storm in de ziel van deze man. Gewelddadig naar de mensen toe is hij. En naar zichzelf. Hij slaat zichzelf, wij noemen dat dan tegenwoordig automutilatie, hè, dat mensen zichzelf snijden of pijn doen. Ze hebben zoveel pijn in hun ziel dat ze hun lichaam pijn doen in de hoop dat ze de zielenpijn niet meer voelen. En dat de lichaamspijn de zielenpijn overstemt. Wat is er met deze man aan de hand? Ja, zult u zeggen, die is van de gekken, die is krankzinnig, die is niet goed wijs. Het zal wel een psychiatrisch patiënt zijn. Ik heb vroeger in Ermelo gestaan. Een veldwijk, psychiatrisch ziekenhuis, dat lag in mijn wijkgemeente. Dus ik had veel met die mensen te maken en ze hebben me vaak gevraagd. Dominee, ben ik nou bezeten omdat ik hier zit? Ik heb altijd gezegd nee. Nee, want zo simpel is dat niet. Het is niet zo dat je hierbij moet denken zonder meer aan psychiatrisch patiënten. Wat dan? Nou, lees maar wat Marcus schrijft. Het was een man met een onreine geest. Ja, maar wat is dat dan? Onrein. Bij rein of onrein denken wij aan vuil, vies. Er moet nodig schoongemaakt worden. Er moet gereinigd worden, zeggen we dan. Hè? Dat woord rein, onrein komt in het Oude Testament wel 480 keer voor. Heel vaak. En van die 480 keer 170 keer in het boek Leviticus. Dat gaat over de offers, over de tempeldienst, de tabernakel, de priesters, grote verzoendag. En wat is dat dan? Nou, als je onrein bent, dan mag je niet in de tempel komen. Dan sta je buiten de dienst van God en buiten de gemeente. Dan moet je eerst gereinigd worden. Ik noemde net even Grote Verzoendag, dat gebeurt met name op Grote Verzoendag. Dan wordt het volk Israël gereinigd, zodat ze weer deel kan nemen aan de dienst van God. Nou, wij kennen die strenge regels niet meer, maar iets daarvan voelen we toch, hè? Als je naar de kerk gaat. Dan ontmoeten we toch een heilige God, die rein is, die zuiver is. En dan voelen we toch wat Petrus zegt als die Jezus ontmoet bij dat wonder van de visvangst. Dan zegt hij, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Wat maak je nou onrein? Nou, er worden verschillende dingen genoemd in het boek Leviticus. Bijvoorbeeld omgaan met de dood. De dood maakt onrein. Of omgaan met geboorte. Een vrouw die bevallen is, die is 6 weken onrein en daarna kan ze weer naar de tempel gaan. Of melaatsheid. Een ziekte die besmettelijk is waarmee je ook anderen besmet. En het belangrijkste, zonde. Zonde maakt je onrein. Nou, en dat geldt van deze man. En weet u, dat kan van ieder van ons gelden. Dat kan van gezonde mensen gelden, het kan van zieke mensen gelden. Bij zieken zou je het eerder denken. Maar er zijn gezonde mensen die zich overgeven aan zonde, aan geldzucht en weet ik wat, waardoor ze onrein zijn. Nou, deze man die stormt op Jezus af. Waarom juist hier? Nou weet u, Jezus is het meer van Galilea overgestoken. Aan de ene kant ligt Israël en aan de andere kant ligt het land van de heidenen. Hij betreedt hier heidens land. En straks als die boze geesten door Jezus uit die man verdreven worden, dan zeggen ze ook, jaag ons niet weg uit dit land. Want dat is hun land. Daar regeren zij, daar hebben ze het voor het zeggen. En daar willen ze blijven. Nou goed, deze man, onrein, ongeschikt voor de dienst van God. Die stormt op Jezus aan. Hij wordt als het ware als een magneet naar Jezus toegetrokken. En hij weet precies wie Jezus is. Want als hij naar Jezus toe rent, dan schreeuwt hij: Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, ik bezweer u, pijnig mij niet. Hij weet wie Jezus is. Zoon van de Allerhoogste God. Hij zelf een kind van de boze, van de duivel. Vol van onreine geesten. Weet precies wie God is. En weet precies wie Jezus is. Dat is merkwaardig, dat komen we vaker tegen. In het evangelie. De boze weet het precies. Als Jezus in de woestijn geleid wordt en verzocht wordt door de duivel, dan zegt de duivel ook, van nou, als je nou echt de Zoon van God bent, dat weet hij, hè? Dat weet hij. Dan moet je van de tempel afspringen, of dan moet je dit of dat doen. Nou, hier weet hij het ook. Die man stormt op Jezus af. En wat doet Jezus dan? Gaat hij een stapje opzij, of zegt hij tegen de discipelen, kom op, gauw terug in de boot, veel te gevaarlijk hier. Dit is geen land om te wonen, want hier regeren boze geesten. Nee, hij blijft rustig staan. Want Jezus is sterker, zoals die sterker is als de wind en de golven. Zo is hij ook sterker als deze boze geesten. Gemeente, zult u dat nooit vergeten? Er kunnen soms opeens in het leven van die machten op je afkomen. Dat je denkt, oh jongens, de dood en de afgrond gaat als het ware voor je open. Ik herinner me die meneer waar ik op bezoek kwam. Hij was bij de dokter geweest en de dokter had gezegd, het spijt me, je ziekte, je bent terminaal, er kan niks meer aan gebeuren. Hij zegt, ik reed naar huis toe. Ik zat in de auto en de zon scheen, het was prachtig weer. Ik dacht, dit zie ik volgend jaar niet meer. Dan ben ik er niet meer. Dat vloog zo opeens op hem af. Dat herkent u misschien wel. De discipelen zullen dat gedacht hebben. Eerst op zee en nou met die man vol van boze geesten. Het vliegt je aan en je wordt er bang van. Hoe moet dat nou? Vergeet nooit, Jezus is sterker. Hij legt de golven het zwijgen op en hij spreekt deze zieke man aan en gaat hem genezen. Want dat zegt hij even zo tussen haakjes, vers 8. Want Jezus had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. Dat is schitterend, hè? Je leest eerst in vers 4 dat de mensen hadden hem dikwijls met boeien en kettingen gebonden. Maar de kettingen waren doormidden getrokken, de boeien verbrijzeld. Niemand kon hem in bedwang houden. Niemand. En dan zegt Jezus één woord. Onreine geest, ga uit. En dan moet hij buigen. Dus wat wij totaal niet aankunnen, wat wij niet kunnen bedwingen, daar hoeft Jezus maar één woord voor te zeggen. Kijk, dat geldt ook voor ons. Goed, deze man is natuurlijk een extreem geval. Maar ik denk toch dat we in die man wel iets herkennen. Als je op dit moment kijkt naar het krankzinnige oorlogsgeweld in het Midden-Oosten en in de Oekraïne. Wat kan er vanuit de mens geen haat losbarsten? Dood en geweld. En je hebt het idee, als het bezig is, kan daar ooit een eind aan komen? Eén woord van Jezus. En dat stelt ons dan ook gerust. Hij is de vredevorst die vrede brengt. En Jezus kijkt hem aan. En die vraagt, wat is je naam? Jezus gaat niet uit de weg, maar gaat een gesprek met hem aan. De Zoon van God zoekt dit duivelskind op. Want het is zijn kind. Ja, God de Vader heeft alles geschapen door het woord, zegt Johannes. En het woord is vlees geworden in Jezus. Dat wil zeggen, door Jezus is alles geschapen en door Jezus zijn ook alle mensen geschapen. Jezus herkent zijn eigen kind. Maar oh, wat is die ver weg. En wat is die meegesleurd door de boze. Maar die boze geest roept nog wat. Die zegt, ik bezweer u, pijnig mij niet. Pijnigen? Waarom zegt hij dat? Nou, hij weet heel goed wat hem te wachten staat. Hij kent Jezus. Waarom kent hij Jezus zo goed? Omdat, zegt de Bijbel, de onreine geesten en duivelen zijn vroeger engelen geweest. En die engelen zijn door God geschapen, door Jezus Christus. En die engelen zijn gevallen in het kwaad. En sindsdien is het die gevallen engel die het kwaad verspreidt. Jezus kent deze man, het is zijn kind dat hij geschapen heeft, maar hij kent ook die boze geest. Want die heeft hij ook geschapen, niet als een boze geest, maar als een goede. En die is gevallen. En die engel weet duivels goed, zou ik haar zeggen, wat hem te wachten staat en wat het oordeel is wat over hem heen komt. God zij dank, zal de boze en de engelen, de boze gevallen engelen, die zullen uiteindelijk geoordeeld worden en verdwijnen in de poel van zwavel en vuur, zegt het boek Openbaringen. Er komt een dag, dan zal dat gebeuren. En dat wordt hier al duidelijk. Jezus vraagt, wat is je naam? En hij zegt, mijn naam is Legio. Dat is natuurlijk zijn naam niet. Maar dat zeggen de geesten. Duizenden geesten. Daar is hij vol van. En die sturen hem alle kanten op. Die zijn hem aan alle kanten te sterk. En die zeggen wat hij doen moet. En zelf heeft hij niks te zeggen. De geest die smeekt hem, mag ik alsjeblieft in dit land blijven. Nu was daar op de bergen een kudde varkens, een grote kudde varkens, waarschijnlijk voor de vleesvoorziening van de Romeinse legioenen. Varkens zijn onrein in Israël. En ze zeggen, mogen wij daarin varen? Stuur ons naar die varkens. En Jezus staat ze dat toe. En wat gebeurt er dan? toen de onreine geesten voeren in de onreine dieren, stortte de kudde in de steilte van de zee en ze verdronken. En nu las ik in een commentaar, vond ik wel erg makkelijk. Ja, het zijn onreine dieren, dus het is maar goed dat ze verdrinken. Toen ik dit verhaal voorlas aan tafel voor mijn kleinzoon, toen zei hij, ach opa, wat zielig al die biggetjes. Ja, zo denken kinderen dan, hè. Ik moet je zeggen, dat commentaar van mijn kleinzoon was me liever dan van die exegeet. Maar waarom verdrinken die varkens nou? Nou, dat is wat de boze altijd doet, gemeente. Als de boze in je leven komt, wil hij maar één ding. Vernietigen. Hij wil maar één ding, dat je ten onder gaat. En dat is nou het grote verschil. Want wat gebeurt er nou met die man? De boze is weg. En de mensen uit de omgeving die komen kijken wat er gebeurd is. En dan zien ze deze man gezond en wel zitten aan de voeten van Jezus. Prachtig. Gezond, gekleed, luisterend naar Jezus woord. Waar is die bezeten man gebleven? Naakt, die woonde in de graven. Die zichzelf sloeg en pijnigde. Voor wie geen voorbijganger veilig was. Waar is die gebleven? Die is met Jezus gestorven. En met hem begraven. En met hem opgestaan tot een nieuw leven. Wat een verschil. Zo heeft God het bedoeld. Dat wij mensen zo zouden zijn. Niet speelbal van de boze. Niet speelbal van de dood. Van het geweld. Maar verstandig en rustig. Aan de voeten van Jezus. Nou zeg het maar. Hoe vindt u dit? Is dat niet geweldig dat hoeveel onrust er ook zit in je hart? En misschien denk je ook wel eens, 8000 zorgen, 1000 doden kwellen me ook wel eens. Jezus spreekt één woord. En we zitten gekleed en verstandig aan zijn voeten. En hoe gaat het dan verder? Het is apart dat Parkers dat uitgebreid vertelt. De mensen komen kijken, die verbazen zich, ze vrezen. Staat er, dat is niet dat ze bang zijn, maar dat ze diep onder de indruk zijn. Diep ontzag hebben voor wat Jezus heeft gedaan. Maar ze willen ook maar één ding, ze willen dat hij weggaat. Ze smeken hem, staat er, dat Jezus weggaat. Nou, waarom? Ja, dat zou wel eens te maken kunnen hebben met... met die varkens, dat was natuurlijk toch hun inkomsten, hun veestapel. En dat kost geld. Want ja, het is heel raar, maar als ik zeg, wilt u dat Jezus uw leven binnenkomt, dan zeggen we allemaal ja. Maar als het ons wat kost, en als het aan onze portemonnee komt, dan hebben we vaak moeite. Nou, dat is hier ook. Kom je later in boekhandelingen ook tegen. Paulus geneest in Filippi een waarzeggend meisje, een slavinnetje. En haar eigenaren, staat er dan, zijn heel boos, want hun bron van inkomsten droogt op. In plaats dat ze nou blij zijn dat dat arme kind genezen is, zijn ze boos omdat dat kind hen geen geld meer oplevert. En zo is het hier ook. Ze smeken Jezus om weg te gaan. Maar ja, wat moet die man dan, die genezen is? Ja, zul je zeggen, die wil maar één ding, die wil met Jezus mee natuurlijk, dat is toch logisch? Een land waar Jezus niet mag zijn, daar wil je toch niet wonen? Maar dat vindt Jezus niet goed. Jezus stond hem dat niet toe, staat er. Maar hij zei, en nou komt de opdracht voor ons allemaal, precies hetzelfde, gewoon letterlijk. Ga naar uw huis, straks uit de kerk. Naar de uwen, familie, vrienden, buren. En vertel hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft. En hoe hij zich over u ontfermd heeft. Ja, zou je zeggen, maar dat is niet zo makkelijk. Hoe kan je nou vertellen over Jezus wat hij gedaan heeft in een land waar ze niet op Jezus zitten te wachten, waarvan ze het idee hebben, laat hij alsjeblieft maar weggaan. Ja, wij willen liever met Jezus mee. Dat is toch veel eenvoudiger. Maar deze bezeten man, hij is niet meer bezeten, die doet wat Jezus zegt. Toen ging hij weg. En hij begon in de Decapolis, zo heet die streek, alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En hoe reageren de mensen dan? De mensen die Jezus weg willen hebben, die verwonderen zich alle, staat er. Dat is het wonderlijke. Doe nou maar wat Jezus zegt. En u zult verwonderen staan. En u zult merken dat de dingen blijven beklijven. Ik las van de week een interview met de Belgische schrijfster Christine Hemmerrechts. Die heeft zich 3 jaar geleden bekeerd tot het christelijk geloof. En daar vertelde ze over. En de verslaggever vroeg van, is dat nou echt een totale ommekeer geweest? En toen zei ze, nou, eigenlijk ben ik teruggekeerd naar het geloof van mijn moeder. Ik ben door mijn moeder grootgebracht in de kerk en die nam mij altijd mee. En toen ik 16 was, heb ik daar een grote schop tegen gegeven en nooit meer naar omgekeken. Ik wilde niet. Maar toen mijn man, Herman de Koning, overleed, toen zei mijn dochter na een jaar, mam, zou je niet eens een keer meegaan naar de kerk? Want die dochter ging wel, altijd met oma naar de kerk. En toen dacht ik, ach, laat ik het ook maar een keer doen voor haar. En toen ik daar zat, werd ik zo geraakt. En sindsdien zit ik elke zondag weer in de kerk. Ze heeft er een boekje over geschreven. En dat boekje dat heet, Gij komt van ver. Want dat zei haar moeder tegen haar toen ze hoorde dat de dochter weer naar de kerk ging. Kind, gij komt van ver. Is dat niet prachtig? Er kunnen wonderen gebeuren. Jezus gaat terug naar Israël, want daar moet hij nog lijden en sterven en opstaan. En straks zal hij de apostelen uitzenden op het Pinksterfeest. En dan zullen ze ook in de Decapolis komen. En dan zal blijken dat die man die bezetene, als het ware, het werk voor de apostelen al heeft voorbereid. Ze komen daar en merken dat er al het nodige werk is gedaan. Dat is het wonderlijke, hè? Zo werkt de Heere. Gemeente, ga naar huis. En vertel het maar. Ja, wat? Wat Jezus voor u gedaan heeft. En hoe hij zich over u ontfermd heeft. Heeft u de hele tijd lopend naar huis tijd om daar nog even over na te denken. Wat heeft hij nou gedaan in mijn leven? En hoe heb ik zijn ontferming bemerkt? En dat doorgeven aan die ander. En u zult merken, er komt altijd wel een gelegenheid. En zij zullen allen zich verwonderen. Ook hier in Vlagtwedde. Amen. Lied 232, dat is op de wijs van het Israëlische volkslied, het Hatikva. Door de wereld gaat een woord. We willen u samen danken en bidden. We danken u hartelijk dat Jezus, de Zoon van God, deze man vol van onreine geesten niet uit de weg ging. Hij zocht hem op. Hij stak voor hem het meer over. Hij vond hem tussen de graven en genas hem. En dat kon hij doen omdat hij zelf eens zal neerdalen in het graf en opstaan uit de dood. Wij bidden u voor allen die geplaagd worden door onrust en duizend doden. Voor hen die verblijven in psychiatrische ziekenhuizen. Voor hen die verblijven in penitentiaire inrichtingen. Voor hen die verblijven in asielzoekerscentra. Ook daar zijn getraumatiseerde mensen. Getraumatiseerd door geweld en oorlog. Wij bidden u, laat er een einde komen aan die krankzinnige cirkel van geweld en haat en bloedvergieten. Wij smeken u, geef vrede. Wij bidden u voor de gemeente, wij bidden u voor de kerkenraad, wij bidden u voor al het werk dat er in de gemeente gebeurt. Wij bidden u ook voor de vacature die er is van predikant. Geef wijsheid aan de kerkenraad, nu ze pogingen doet om daarin te voorzien. Wij bidden u voor de zieken in de gemeente en hen die verdriet hebben. Wilt u ons horen als we in de stilte van uw huis bij u komen met wat ons persoonlijk benauwd en zorgen geeft? Wij vragen u, wil onze gebeden horen in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt, gemeente, nu gelegenheid om uw gaven te geven, heel hartelijk bij u aanbevolen, en we zingen daarna ons slotlied, Psalm 89, vers 1 en 3. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Alright, I'll do the line.
Yeah.
Ik heb geen mensen.